Goed. Goedenavond allemaal. Commissieleden, college en ook publiek op de tribune, zoals dat met een mooi woord heet. En aanwezigen en vertegenwoordigers van Quintus en van Movisie. Mevrouw Lammersen en de heer Bleker. Mevrouw Bleker, excuus. Goed, vanavond staat een presentatie doorontwikkeling Algemene Voorzieningen Dagactiviteit op het programma. En om de kijker ook even mee te nemen in dit verhaal, want het is een presentatie, is het misschien goed dat ik even... Welkom mevrouw Hoekstra van de SP-fractie. Misschien goed om even inleidend iets daarover te zeggen, zodat men ook thuis weet waar het in ieder geval over gaat. De presentatie... er is een inventarisatie gehouden onder de inwoners, cliënten en aanbieders om inzichtelijk te krijgen wat zij belangrijk vinden in de voorzieningen van dagactiviteiten. En ook is geïnventariseerd welke initiatieven in de Noordoostpolder al door inwoners worden ondernomen op dit terrein. En deze inventarisatie die is uitgevoerd door Movisie, die zal daar vanavond een toelichting op geven. En vormt het uitgangspunt ook voor het vervolgproces waarin de nieuwe invulling van de algemene voorziening ook op interactieve wijze wordt vormgegeven met allerhand andere of overige partijen uit de samenleving. Ik wilde voorafgaand aan de presentatie eerst mevrouw Bogaerts, de wethouder, even het woord geven om een kleine inleiding dan wel toelichting hierop te geven. En aansluitend kunt u uw presentatie verzorgen. En dan denk ik dat het handig is als het korte vragen zijn tussendoor dat u die mag stellen, als ze niet te lang zijn, en dan na afloop echte grote aanvullende vragen op de presentatie. Mevrouw Bogaerts.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft eigenlijk al een hele mooie inleiding gegeven op dit onderwerp. Nog heel kort denk ik een toevoeging. Tot op heden, en het heeft wel vaker ook wel in de begroting gestaan, dat wij graag een doorontwikkeling willen van de algemene voorziening dagactiviteiten. We hebben tot op heden het redelijk georganiseerd vanuit de kant van het aanbod. Dus we bedenken wat en dat bieden we aan, vooral op het gebied van de zorg. Dat doen we ook op die manier in de dorpen, hebben we op die manier eigenlijk een aanbod. En we zeiden van ja, het past gewoon bij de nieuwe WMO om veel meer te kijken van wat is nou de vraag van de inwoners zelf, wat is de behoefte. En sluit dan de manier waarop wij de dagactiviteiten nu georganiseerd hebben daar wel bij aan. En moet dat niet op een andere manier? Nou, dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor het hele onderzoek wat Movisie heeft uitgevoerd. Dat heeft u kunnen lezen. Er staat, ben ik ook wel blij mee, dat ze ook wel content zijn met een aantal initiatieven die er in de polder al op gang zijn gekomen. Dus dat is natuurlijk ook altijd heel leuk om dat terug te lezen. En voor de rest horen we vanavond ook van mevrouw Bleker wel hoe zij het zelf ervaart bij de dagactiviteiten. Dus dat is ook altijd... leuk als er op die manier gewoon iemand vanuit ervaring wat kan vertellen. En verder, voorzitter, denk ik dat Movisie het woord moet hebben. Ja, dat denk
ik. Goed, dan mevrouw Lammersen. Ja, dat is bijna hetzelfde, maar aan u het woord. Wel plezierig dat u misschien ook in de microfoon zou kunnen blijven praten, daar dan de kijkers thuis het ook zouden kunnen volgen. Dus wat mij betreft mag u ook blijven zitten. En, of is er een aanwijs? Ja, oké. Dan krijgen de buitenstaanders uw verhaal tenminste ook mee. Ja, oké. Het rechte knopje, dat is het rode lampje branden en dan mag u spreken.
Zo moet hij doen. Goed. Nou, fijn dat we uitgenodigd zijn om verder toelichting te geven op het onderzoeksrapport. Ik wil het als volgt doen. Ik heb het volgende programma. Ik wil iets vertellen over de vraagstelling en over de manier waarop wij onderzoek hebben gedaan. En wat de bevindingen zijn, wat de uitkomsten zijn. En een aantal aanbevelingen die we in het rapport hebben gedaan. En vervolgens iets vertellen van nou, hoe nu verder. Dit is mijn opbouw en vervolgens hebben Hanna Bleker en ik hebben het voorbereid dat ik Hanna een aantal vragen zal stellen van, zij is betrokken bij een nieuw initiatief ook voor dagactiviteiten, dat ik haar daar een aantal vragen over stel. U hebt het rapport ook van tevoren kunnen lezen, dus ik kan me ook voorstellen dat er misschien vragen zijn. Mocht u tussendoor vragen hebben, kom er gerust mee, dan gaan we daar meteen op in. Ja? Hij mag door. dit is het programma, dan kan hij meteen weer door. Ja. Wat was het doel van het onderzoek? Nou, we hebben in ieder geval, de vraag was van, goh, willen jullie kijken wat de wensen zijn van de deelnemers als het gaat om dagactiviteiten? Misschien eventjes van, nou, dagactiviteiten, waar hebben we het dan over? Dat is voor een hele brede groep, hè, zowel senioren, ouderen, ook jongeren, jongeren met een psychische beperking, jongeren met een verstandelijke beperking, die allemaal activiteiten doen. En je kan je voorstellen dat dat een heel scala aan verschillende activiteiten zijn. Want je hebt het ook over een hele brede en gevarieerde doelgroep. Nou, daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Daar hebben wij met deelnemers gesproken. Hebben we gevraagd van, goh, wat zijn jullie wensen als het gaat om dagactiviteiten? Vervolgens hebben we ook gekeken, en dat was ook de vraag vanuit de gemeente, van, zijn er ook mogelijkheden voor verdere vernieuwing van activiteiten? Nou, daar hebben we ook naar gekeken en daar zal ik ook meer over vertellen van wat voor mogelijkheden er liggen om nog verder binnen de dagactiviteiten nog verder door te zetten, de vernieuwing die gaande is. Want we hebben ook voorbeelden gezien van allerlei nieuwe initiatieven hier in de gemeente Noordoostpolder, maar daarnaast ook allerlei initiatieven, ja, die we in andere delen van Nederland tegenkomen. Nou, wat voor manier hebben we onderzoek gedaan? We hebben in ieder geval met deelnemers gesproken die gebruik maken van dagactiviteiten, zowel ouderen als jongeren, een gevarieerde groep. Mensen hebben gesproken, zijn 10 interviews geweest, 1-op-1 interviews die we hebben gedaan. Daarnaast hebben we 2 focusgroepen gehouden. En focusgroepen, dat is echt een groep van, nou, 6 tot 8 mensen die we dan bij elkaar hebben en dan gezamenlijk het gesprek zijn we aangegaan. Dat hebben we ook bij 2 groepen hebben we dat gedaan. Verder hebben we ook aanbieders, daar hebben we een enquête onder gehouden. Zowel mensen die in het de doenteam zitten hebben we benaderd, als ook de aanbieders van de verschillende dagactiviteiten hebben we benaderd. En we hebben een verkenning gedaan naar nieuwe initiatieven. Zowel binnen de gemeente Noordoostpolder hebben we een aantal initiatieven, hebben we echt, nou, via de gemeente, via de aanbieders gevraagd van, goh, wat voor initiatieven zijn hier, hier zo in de gemeente. Die hebben we benaderd en daar hebben we ook een beschrijving van gemaakt. Dat is ook te lezen in het rapport. Naast de initiatieven die hier dus in de gemeente die we tegen zijn gekomen, hebben we ook een aantal initiatieven gewoon in de rest van Nederland. Want dat is iets wat Movisie, het Landelijk Kennisinstituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling, waar wij veel mee bezig zijn, is ook echt kijken van, nou, wat voor initiatieven zijn er verder in Nederland als het gaat om dagactiviteiten. En die hebben we ook opgenomen in het rapport. En we hebben er zijn veel meer initiatieven, maar we hebben er een aantal opgenomen waarvan we dachten van, nou, dat kunnen voorbeelden zijn die ook voor deze gemeente interessant kunnen zijn. Dan kunnen we door. Als je dan kijkt van, ja, dagactiviteiten, waarom neem je deel aan dagactiviteiten? Hè? Waarom is het van belang? Wat is de reden om daar naartoe te gaan? Dan is het voor een aantal mensen is het echt een manier om te ontmoeten, hè? Anderen leren kennen, contact kunnen maken. Hè? Dat zie je heel veel terug, dat van belang is. Een aantal mensen geeft aan van, nou, het gaat voor mij ook echt om het leren en het ontwikkelen, dat ik zelf nieuwe vaardigheden op kan doen. Daarom ga ik naar dagactiviteit. Een aantal mensen geeft aan van, nou, het geeft ook structuur voor me. Hè? De structuur van de dag om er naartoe te gaan. Het geeft een doel, hè? Waar ik mee bezig ben, dat geeft me een doel dat me motiveert. En nou, het aantal geeft ook aan van, nou, het is ook op die manier zie ik van, hey, dat ik een zinvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving. En als je kijkt naar die doelen, hè, dat zijn herkenbare doelen, wat we niet alleen maar hier in Noordoostpolder zijn tegengekomen, maar wat we, beeld wat we zien, hè, als mensen gebruik maken van dagactiviteiten, dan komen deze doelen naar voren. Vervolgens hebben we gevraagd van, hoe zit het nu in de gemeente? Hij kan door. Van de deelnemers, wat geven de deelnemers zelf aan als het gaat om deze doelen? En dan een aantal deelnemers geeft aan van, nou, hey, ik vind het helemaal prima, hey. Ik heb kansen om verder te leren en te ontwikkelen, een vraag, ja?
Ja, ik mis hier respijtzorg, dus dat het iemand ook naar de dagactiviteiten gaat. Natuurlijk, ja, heeft hij al die doelen, maar een heel groot doel is vaak ook ontlasting van de mantelzorg. Ja, ja, is die bewust niet meegenomen?
Ja, dat klopt. We hebben nu naar de deelnemers zelf gekeken die er gebruik van maken. Maar dat klopt. Voor ook een aantal mensen is het voor de mantelzorgers dat het ook een ontlasting is. Dat klopt. Ja, ja, die hebben we nu niet meegenomen omdat het om de deelnemers zelf gaat. Maar voor de mantelzorgers van de deelnemers is dat zeker een punt.
Maar ik denk ook dat het een reden is voor het gaan naar dagactiviteiten, het ontlasten van de mantelzorg. Is dan wel, ja, dus de vraag, ik zou hem er zelf bij zetten, denk ik.
Ja. Maar het is een goed punt, dat is absoluut iets wat herkenbaar is. Ja, ja, zeker. Ja. Als je kijkt naar deelnemers van die geven... Ja? Als je kijkt naar de deelnemers, dat ze als je dan kijkt van, goh, lukt het om de doelen die ik heb met dagactiviteiten, lukt dat om ook die te bereiken, hè, waar de plek waar ik nu zit, dan geven, nou, dan over de range, hè, zijn mensen heel erg tevreden, hè, hebben hele mooie gesprekken en goede dingen gehoord. Een aantal deelnemers geeft aan van, goh, ik zou wel wat meer aan leren en ontwikkelen willen doen, ik zou nog wel wat meer uitdaging willen. En dat is een punt wat naar voren kwam bij een aantal deelnemers. En als je kijkt naar de aanbieders, die zeggen van, goh, hè, we zien dat we gewoon goed kunnen leveren van structuur, anderen ontmoeten, dat dat ook iets is wat deelnemers heel erg belangrijk vinden. En zij geven aan van, goh, als het gaat om het opbouwen van een netwerk, dat zouden deelnemers misschien nog wel meer willen doen en daar zouden we misschien nog beter in kunnen voorzien. En daarom, dat wordt ook aangegeven, goh, dan is ook wel extra begeleiding van belang. En dat geldt ook voor een zinvolle bijdrage leveren. Nou, als we vervolgens doorgaan, hij kan verder. Je ziet ook van, als je kijkt naar de doelen, en dan zou je eigenlijk een soort tweedeling kunnen maken van de dagactiviteit. Aan de ene kant dagactiviteiten die wat meer gericht zijn op daadwerkelijke te ontmoeten. He, kun je ook voorstellen bijvoorbeeld de dagactiviteiten voor ouderen. He, dat het echt gaat om het ontmoeten, de deur uitgaan en andere, echt het ontmoeten zeg maar. Dat je dat veel ziet. En een tweede, echt maar meer gericht op echt het leren ontwikkelen. Ook daadwerkelijk nieuwe vaardigheden op kunnen doen. En het mooie is eigenlijk van deze twee dingen dat je dat ook heel mooi kan combineren met elkaar. En dat zie je ook in vernieuwende initiatieven, dat dit soort doelen, dat het zowel gaat om het ontmoeten, maar ruimtes waar je kan ontmoeten, kun je ook net zo goed activiteiten organiseren waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen. En dat juist het hele mooie is om daar een combi van te maken. Maar dat komt zo meteen nog meer terug bij de vernieuwing. Hij kan door. Als het gaat om vernieuwing, van goh, waar liggen dan kansen? En dit is een schema die we ook gemaakt hebben op grond van echt meerdere vernieuwende initiatieven die we nader bekeken hebben. Dan zien we eigenlijk drie lijnen. En dat is aan de ene kant van, goh, uitgaan echt van de mogelijkheden van mensen. He, dat daar een mogelijkheid ligt om verder te vernieuwen. Echt vernieuwen de initiatieven. Echt vanuit de mensen zelf. Goh, wat mensen zelf belangrijk vinden. Wat ze graag willen doen. He, ook bijvoorbeeld als het gaat om dagactiviteiten voor ouderen. Dat ouderen zelf aangeven, goh, ik vind ontmoeting belangrijk, maar ik vind bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk bepaalde hobby's die ik heb, om die samen met anderen bijvoorbeeld te kunnen doen. Echt eigen initiatieven, dat zie je bij vernieuwende initiatieven. Echt uitgaan wat mensen zelf belangrijk vinden en ook zelf initiatief kunnen nemen. Dat zie je heel veel terug bij vernieuwende initiatieven. Het is dus ook een indicator om verder aan vernieuwing te werken. Een andere vorm is van het mixen van vormen, doelen en mensen. Bijvoorbeeld wat ik net zei, hè, die ontwikkeling van, je ziet aan de ene kant dagactiviteiten voor ontmoeting en aan de andere kant ook mogelijkheden om te leren. Die mix, hè, op één plek, dat daar heel veel kansen liggen om ook verder te vernieuwen. Hè, misschien is het een mooi voorbeeld te noemen van Op de Wurf. Dat is een van de zorgboerderijen waar ik geweest ben, waar we ook interviews gehouden hebben. Heb je een hele mooie mix van ouderen die er naartoe gaan en die daar ook komen voor een dagje uit en ook anderen ontmoeten. En aan de andere kant ook een plek waar meer jongeren naartoe gaan die daar ook daadwerkelijk werken. En dat ook echt dat voor hun werk is en ook een plek is om te leren en te ontwikkelen. En daar zie je heel mooi die mix van doelgroepen en ook doelen bij elkaar op één plek. Dat is een mooi voorbeeld van een ook vernieuwend initiatief. Dan liggen de mogelijkheden voor samenwerken en verbinden. En dat is ook van het samenwerken tussen verschillende organisaties. En dat is ook een mooi voorbeeld waar Hanna Bleker zo meteen ook meer over kan vertellen. Echt waar meerdere organisaties echt samenwerken. Dat je ook ziet dat door die samenwerking, hè, diversiteit van expertise, diversiteit van verschillende doelgroepen, dat je ook weer kansen ziet dat je je dagactiviteiten verder kan vergroten. Dat je weer meer mogelijkheden hebt. Dat vragen hierover, opmerkingen, dingen? Nee? Gaan we door. Even kijken, misschien is het mooier om eerst nog even verder door te gaan. Om even een beeld te geven van de verschillende initiatieven. Zou je misschien even wat verder kunnen gaan? Eventjes, ja, deze. Eventjes als voorbeeld, hè? Net noemde de wethouder al van, goh, hè, gelukkig staat in het rapport ook dat er veel mooie initiatieven zijn. En daar hebben we ook echt naar gekeken van, goh, maar wat voor mooie voorbeelden zien we hier dan al in de Noordoostpolder. Nou, aan de linkerkant een rijtje. Herkennen jullie ze? Kennen jullie deze initiatieven? Zijn ze bekend? Ja. Echt een huis in de wijk in de Stieltjesstraat. Heel mooi voorbeeld van een huis wat in de wijk zelf is. Wat gewoon een leegstaand huis, wat door bewoners zelf in de buurt, dat ze daar gebruik van maken, dat er allerlei activiteiten plaatsvinden. Dan zie je ook een hele mooie mix, dat zowel ouderen als jongeren daar komen. Ook een mooi voorbeeld van initiatieven dat mensen zelf aan kunnen geven wat ze belangrijk vinden. Hè? Als ze bepaalde vaardigheden hebben en zeggen van, goh, daar wil ik een workshop over houden. Dan hebben ze een plek om dat te kunnen doen. Het zijn echt prachtige, mooie voorbeelden. Mooie dingen waar kan je zien, dat je kan zien van, hé, dat is, ja, is echt sprake van vernieuwing. Op de Wurf noemde ik net al, de zorgboerderij. Mooie mix van doelgroepen. Plek waar je gewoon zowel kan ontmoeten als ook leren en ontwikkelen. Ook een hele mooie mix tussen zowel ouderen die ook jongeren kunnen ontmoeten. Hè? Een hele mooie manier. Jongeren die kunnen helpen bij de activiteiten voor ouderen. Dus, en omgekeerd is ook echt heel mooi. Dorpsinitiatief Luttelgeest. Echt een manier van, goh, maar hoe kunnen we ons dorp bewoonbaar houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk hier kunnen blijven wonen? En hoe kunnen we dat als dorpsbewoners ook samen organiseren? Ook een heel mooi voorbeeld van hoe mensen elkaar ontmoeten en ook zorg dragen voor elkaar. Buurthuis, Espelevaart, heel mooi voorbeeld waar heel veel verschillende mensen ook komen. Echt een mooie plek waar je ook gewoon je eigen activiteiten kan organiseren. Mooie, ja, mix van mensen die daar gebruik van maken. Krachenburg, mooi voorbeeld van ook een dorp van hoe kunnen we zo lang mogelijk daar blijven wonen. Hele mooie seniorengroep die elkaar ontmoeten. Elkaar ook, ja, wat in de gaten houden, zeg maar. Als sprake is van zorg, ja, als er ergens zorg nodig is, dat ze dan een beroep op elkaar kunnen doen. Het Vrouwencentrum Noordoostpolder, nou, dat zullen jullie ook vast kennen. Hè. Zo langer is dat hier. Ook een hele mooie mix van de verschillende mensen die daar gebruik van kunnen maken. En ook heel veel eigen initiatieven. Echt kwaliteiten van vrouwen zelf die daar aan de slag kunnen. Flevofiets, nou, zit hier om de hoek, zeg maar. Hè. Heel mooi bedrijf, is een mooie mix. Die heb ik nog niet genoemd van een onderneming. Hè. Een bedrijf waar vervolgens kansen liggen, ook voor jongeren, om ook hun eigen onder begeleiding ook te leren en te ontwikkelen. Heel mooi voorbeeld van, en dat zie je ook meer bij nieuwe initiatieven. Ja, dat je sociale ondernemers of ook daadwerkelijk een bedrijf op die manier ook nou, mensen kansen te geven om zich verder te ontwikkelen, maar dan met begeleiding erbij.
Misschien een vraag stellen?
Ja.
Ja. Al die initiatieven, ziet u nu ook ergens een gemeenschappelijke kernwaarde van deze initiatieven? Je zegt, nou, dan kom ik bij al die initiatieven, kom ik deze kernwaarde terug.
Ja,
waardoor, nou, wat hun zo succesvol maakt.
Ja, nou, dat zit in die cirkel die ik hiervoor liet zien eigenlijk. Hè? Die kernwaarde van uitgaan van het belang van de deelnemers zelf. Hè? De kansen om zelf initiatieven te ondernemen. Dat is een van de kernwaarden die je bij heel veel vernieuwende initiatieven terugziet. En het mixen van doelgroepen, dat hoeft niet altijd voor alles te gelden, maar dat is ook iets wat we heel veel terugzien bij vernieuwende initiatieven. En het samenwerken met andere organisaties. Echte samenwerking, hè, dat kan een sociaal ondernemer zijn, maar ook verschillende instellingen die echt samenwerken. Niet alleen contact met elkaar hebben, maar ook daadwerkelijk samen een initiatief neerzetten, draaiende houden. Dat zijn eigenlijk de kernwaarden. En wat er dan nog weer boven hangt, is heel erg van, goh, maar waarom doen we dit? Dat is bijvoorbeeld voor de dorpen heel erg van, ook het leefbaar houden van de dorpen. He, dat ontmoeting van belang is, dat ondersteuning aan elkaar van belang is. Want dat we op die manier ervoor kunnen zorgen dat mensen langer in het dorp kunnen blijven wonen. Dat zie je er ook veel, maar dat geeft meer het belang ervan aan. Ja. Ja? Nou, aan de andere kant, ik zal ze niet allemaal noemen, zijn landelijke initiatieven. Hè, mocht je erin geïnteresseerd zijn, die staan ook in het rapport. Dat is, je kan daar ook voorbeelden uithalen van, goh, maar wat werkt daar nu in goed? Wat we ook weer binnen de gemeente Noordoostpolder zouden kunnen gebruiken. Hè, ook initiatieven vanuit wijken en ook vanuit dorpen. Hè, bijvoorbeeld Meet in Kander in Urk, misschien dat je een aantal van jullie die wel kennen. He, echt een hele mooie, door middel van de strippenkaart, dat je gebruik kan maken van bepaalde diensten die geleverd worden. Nou, het kan echt een manier zijn om ook binnen de dorp te kijken van, goh, hoe kunnen we het hier leefbaar houden. Ja, en dan kunnen we eigenlijk even weer terug van wat hebben we nou dan in het onderzoek, wat zijn we tegengekomen? En dan eventjes van, ja, deze van, ja, dan hebben we die drie lijnen. Hè? En als je dan vervolgens kijkt van, goh, in hoeverre, we hebben een aantal mooie initiatieven, hè, zijn we tegengekomen. Kunnen best nog initiatieven zijn die we niet meegenomen hebben. Hè? Waarvan jullie zeggen van, goh, maar die missen we eigenlijk echt in het rapport. Dat kan natuurlijk, ja, we kunnen, kan het echt dat we niet volledig zijn. Als we nu kijken van, goh, de initiatieven die we gezien hebben en de deelnemers die we gesproken hebben en de aanbieders die hun reactie hebben gegeven, hè, middels een enquête hebben een info hebben gegeven, wat zien we dan? Dan zien we bijvoorbeeld bij samenwerken en verbinden dat zowel deelnemers als aanbieders zeggen van, goh, dat zouden we nog meer kunnen doen. Hè. We zien wel in dat we dat nu doen, maar dat zouden we nog verder uit kunnen breiden. Dus daar liggen mogelijkheden om nog verder te vernieuwen. En dan zie je bij de voorbeeldprojecten dat het alweer meer gebeurt. En als je doorgaat naar de volgende, ja, uitgaan van de mogelijkheden van deelnemers, zie je ook zo van, hè, dat deelnemers daar wat wisselend in zijn. Hè, dat de een zegt van, goh, maar ik vind dat ik heel goed nu kan werken aan mijn eigen ontwikkeling. Hè, maar ook een aantal zegt van, goh, ik zou dat eigenlijk wel meer willen. Ik zou wel meer uitdaging willen. Ben wel op zoek naar meer ambitie. En dat aanbieders zeggen van, goh, hè, die liggen er wel. Maar dat met begeleiding zouden we dat nog meer kunnen doen. Nou, dat zou door middel van een mix van organisaties, zou je dat misschien kunnen organiseren, meer die begeleiding nog. Dus daar liggen mogelijkheden om dat nog verder uit te bouwen en te werken aan die vernieuwing. En dan de laatste, dat is dan een mix van vormen, doelen en mensen. Daar zie je ook zowel van, god, dat doen we wel, maar niet echt expliciet. Dus daar liggen ook kansen om nog verder te vernieuwen. Ja.
Eén vraag. Dat gaat zowel over de initiatieven hier als daarbuiten. Waar ligt nou de katalysator van het initiatief? Ligt dat nou bij de bestaande instituties? Of ligt dat bij de initiatiefgroep bottom-up van wijkbewoners of van inwoners?
Ja.
Want als ik het rijtje links zie en het rijtje rechts zie, dan zie ik daar verschillende groepen die daar als katalysator hebben gediend. Ja. Met andere woorden, als zij er niet waren, was het niet gebeurd.
Ja, en ik denk die katalysator kan verschillend zijn. Want dat is soms echt, maar echt soms echt vanuit bewoners zelf. Hè? Bijvoorbeeld, er zat een initiatief aan de rechterkant, bijvoorbeeld in Bezel, hè? In een dorpje in Limburg.
Dat begrijp ik wel, dat antwoord. Maar laten we dan even kijken naar bijvoorbeeld de Noordoostpolder. Want hoe zit dat daar dan?
Nou, dan zie je vanuit de dorpen dat de mensen zeggen van, als ik echt die bewonersinitiatieven, echt die gesproken heb, dat ze aangeven, goh, maar wij vinden het belangrijk dat de bewoners hier zelf kunnen blijven wonen. Dus dat uit de bewoners zelf ook wel naar voren komt. Van, goh, wij vinden het belangrijk dat wij onderling dit organiseren. Dus daar zie je als katalysator dat het heel vaak ook wel bewoners zelf zijn die dat belangrijk vinden. En dat hoeven natuurlijk niet alle bewoners, maar een deel van de bewoners.
Misschien ben ik dat niet.
Nee.
Bij de initiatieven in de Noord-Oostpolder is dat, ja. Want dat daar een diversiteit aan zit, dat begrijp ik wel. Mm-hmm. Dat begrijp ik wel, dat begrijp ik van de rechterrijtje ook wel. Maar waar ligt nou het patroon? Laat ik het dan zo formuleren. Wat is het patroon in de Noord-Oostpolder dat bewoners het initiatief nemen? Of is het patroon in de katalysering daarvan dat de bestaande instituties daarin het initiatief nemen? Dat maakt voor mij een wezenlijk verschil.
Ja, ik denk
want
dat je nu
ook
beide,
in de facilitering.
Dat je beide nu ziet. Dat zowel aanbieders daarmee bezig zijn, hè, ook met de vernieuwing. En dat het ook bewoners zelf daarmee bezig zijn. Echt beide, ja. En dat is ook wel een landelijk beeld, eerlijk gezegd. Ja.
Mag ik daar een vraag eens aanvullen? Ja. Want ik heb u al een paar keer horen zeggen, aanbieders geven aan dat ze dan meer begeleiding nodig hebben. Ja. Hebben de aanbieders meer begeleiding nodig of hebben de mensen meer begeleiding nodig?
Ja.
Want ik vind dat wat bijzonder, want bij al die initiatieven in het linkerrijtje gaat het juist zonder heel veel begeleiding.
Ja.
En dus de vraag om meer begeleiding, dan vraag ik me af van wie dan en waarom dan?
Mm-hmm. Ja.
En dan haak ik een beetje aan bij mijn buurman die zegt, waar ligt dan de katalysator? Is dat dan, stel ik hem heel bot, maar kunnen bestaande organisaties wel de vernieuwingsslag maken? Dat is bot hoor, want dat is niet zwart-wit, maar het haakt er wel een beetje bij aan.
Ja, ja. Dat het hier staat is dat de begeleiders aangeven dat ze meer begeleiding nodig is voor de deelnemers. He, zo is het antwoord. Zo is het antwoord. Daarbij is wel van, goh, je ziet initiatieven. Hè, als ik even wat verder kijk, bijvoorbeeld het initiatief in Bezel, hè, eventjes aan de rechterkant, dus niet even Noord-Oostpolder, was een initiatief van, daar zou een professionele organisatie, die zou zich terugtrekken. Toen hebben bewoners zelf gezegd, als katalysator, van hé, maar wij vinden dit wel heel erg belangrijk, dus wij willen dit zelf organiseren. Vervolgens is er wel weer wat professionele begeleiding ook bijgekomen. Dus het wil niet zeggen van, goh, als bewoners het allemaal zelf kunnen, dat dan, hè, dus dat kan per initiatief verschillend zijn, maar daar wil ik niet zwart-wit in zijn van, goh, hè, dat is helemaal niet nodig. Zo wil ik het niet zeggen, want dat doet geen recht aan de werkelijkheid. Ja, zo eigenlijk. Ja. We kunnen verder nog andere, dit de initiatieven, die hebben we gehad. De vernieuwende kenmerken, we kunnen door naar de aanbevelingen, denk ik. Van kijkend, zijn er nog vragen, dingen over de inhoud?
Nou, ik vroeg me af, dat rijtje wat jullie zien, nog een keer links, hè?
Ja.
Dat zijn eigenlijk allemaal kleinschalige organisaties.
Ja.
Vernieuwingen en allerlei mooie dingen zitten zuiver dan in kleinere organisaties of kunnen de grotere dat niet bieden? Want we hebben natuurlijk grote organisaties als Triade, Philadelphia en noem de Quintus, noem nog maar op.
Ja, ja.
En eigenlijk komt geen één van die, of die heb je niet onderzocht. Toevallig zit het er wel mooi tussen hoor,
dat
kent ze ook allemaal. Maar dat vind ik toevallig dat helemaal niet benoemd is.
Ja, ja. Nou, gelukkig is Hanna Bleker hier en dat is van de bouwers.
Vergeet op de lijst te zetten.
Nee, maar dat is een initiatief wat nog niet af is, want het is nooit af. Wat nog in ontwikkeling is, dus vandaar dat die hier nog niet bij staat. Maar die zou er op een gegeven moment ook tussen kunnen staan. En de vraag of grote organisaties dat niet kunnen, nee, dat zou ik niet zeggen. Je ziet wel, dat klopt, wel een aantal initiatieven dat die soms kleiner zijn, dat klopt.
Het is een waarde die jullie er zelf aangegeven hebben. En bijvoorbeeld de initiatieven als in bij een ondernemer in Enz in horeca, wat ook heel erg goed aanslaat en ook heel vernieuwd is, die staat die toevallig niet tussen en een andere wel.
Nee, ja.
Of iemand heeft een keuze gemaakt dit lijstje te maken en te presenteren.
Ja, we hebben het rondvragend hier zijn we tot dit lijstje gekomen. Maar dat kan absoluut zijn dat er nu dingen tussen zitten waarvan jullie zeggen van nou, we missen daar echt wel bepaalde daartussen. Dat zou heel goed kunnen, ja.
Even
en er zit ook geen rangorde in of zo.
Even een puntje van orde nog. We hebben ongeveer nog een kwartiertje dus. Ja. En ik begrijp dat mevrouw Bleker straks ook nog even het woord wil. Dus zou ik u willen verzoeken om door te gaan bij de presentatie.
Ja, ga ik zeker doen. Ja. Even kijken. Misschien moeten we dan meteen aanbevelingen die we hebben gedaan naar aanleiding van de resultaten. Misschien moeten we meteen door naar hoe nu verder. Van even een heel schematisch plaatje. En je ziet dat we heel
veel. Mag ik toch nog even vragen stellen? Want dan sluit hier wel even bij aan. als we kijken naar de bestaande grote instituten, hè, bijvoorbeeld Triade, et cetera, goed stevig gefinancierd, mogen we stellen. En als we kijken naar een aantal initiatieven, daar aan de linkerkant, het reisje is niet compleet. Veelal burgerinitiatief, low budget, low profile. We moeten als het ware met voorstellen komen om zaken extra gefinancierd te krijgen. We moeten moeite doen om op een aanbiederslijst te komen, om het zo maar even te formuleren. Waar zit dan die beperking waardoor die grote instituten dat minder, laat ik het zo zeggen, minder tot een patroon komen van wat wij wenselijk vinden? Waar ligt dat dan aan? Heeft dat te maken met de wijze waarop ze gefinancierd zijn? Heeft de wijze waarop ze verantwoording zijn? Of zit het in het management systeem of in het zorgsysteem? Of zit het in de cultuur? Wat is er wat het maakt dat in onze ogen zij niet, althans niet in dat linker rijtje staan? Nee, ja. Want het is wel de club waar we behoorlijk wat geld aan uitgeven.
Mm-hmm. Ja.
Nee, ik snap je vraag heel goed, Rien, hierover. Alleen je moet, ik denk, iets dieper dan kijken naar de initiatieven. Je moet kijken naar, de doelgroepen die zij bedienen. Daar zit een wezenlijk verschil tussen. Hè. Of die mensen hebben niet aangeboren hersenletsel, of je hebt de senioren die licht dementerend zijn. Hè. Het aanbod is en de manier van begeleiden of de professionele zorg is natuurlijk heel verschillend. En de financiering van dagactiviteiten, of je nou groot of klein bent, die is gelijk. Er is gewoon één tarief. Dus je wordt niet als instituut, groot instituut, zeg maar, heb je geen andere financiering. Misschien meer body, maar je hebt geen andere financiering voor de dagactiviteiten dan een kleinere organisatie. En de één wordt hier gefinancierd vanuit de WLZ en de ander vanuit de gemeente. Daar zit ook nog allemaal verschil tussen.
Sorry hoor, dat begrijp ik ook wel. Dat begrijp ik ook wel, maar als het... Maar als je kijkt naar voorbeelden die wel of niet opstaan, zonder dat een eigen leven te laten leiden. Als je kijkt naar diversiteit die er is in doelgroep, bijvoorbeeld demente bejaarden in combinatie met een andere doelgroep. Ik bedoel, dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik geef alleen even een constatering weer, los even van de wijze waarop het gefinancierd is.
Ja.
Het punt is gemaakt, denk ik, en helder. Met het antwoord van het college erbij. Ik wil u verzoeken om door te gaan.
Even voor het vervolg van, hè, hoe zien de contouren daaruit? Even heel schematisch plaatje van hoe nu verder. We hebben gezien dat er een aantal initiatieven zijn. We hebben ook gezien van, goh, waar liggen mogelijkheden om verder nog te werken aan de vernieuwing. Het ziet er nu zo uit van dat we willen beginnen met een startbijeenkomst, hè, voor een grote groep waar zowel de initiatieven ook weer gepresenteerd worden, waar we een grote groep voor uit zullen nodigen hier in de gemeente Noordoostpolder. Vervolgens zullen kijken van, goh, zitten binnen deze groep, zitten er initiatieven tussen die verder aan de slag willen met een verdere doorontwikkeling. En die gaan dan mee in 4 werkbijeenkomsten, groep van mensen die dan bij elkaar komt en elke keer de initiatieven, dit is een looptijd van, nou eventjes uit mijn hoofd, een aantal maanden. Initiatieven die ondertussen zelf verder aan de slag gaan. En het idee hiervan is om ook echt te leren van elkaar en echt ideeën bij elkaar op te doen, zodat je je eigen initiatief gewoon ook verder kan uitbouwen, verder kan versterken of ideeën die er zijn, dat verder op poten kan zetten. Dat zijn de 4 werkgroepen. Daarnaast hebben we ook een aparte bijeenkomst om echt te kijken van, goh, maar wat is er nou ook, hè, als we dit nu zo neerzetten, wat zijn nou ook echt de dingen die we willen bereiken? Wat zijn de resultaten die we ook graag met elkaar als groep willen neerzetten? Dat willen we ook gezamenlijk formuleren met elkaar. Dat is echt bepalen van maatschappelijk effect. Vervolgens een kerngroep, en dat is echt dan om het breed gedragen te krijgen, waar een grote vertegenwoordiging is van de verschillende organisaties, bewonersinitiatieven, om dit proces ook te begeleiden. En in dit hele verhaal van, we zien dat er al verschillende mooie voorbeelden zijn. We weten ook dat er initiatieven zijn. En dan wil ik de stap maken naar jou, Hanna. Een van de initiatieven, dat is de Bouwerskamp. Er zijn meerdere organisaties bij betrokken. Ook grote organisaties zijn daarbij betrokken. Hanna, zou jij meer over dat initiatief kunnen vertellen? En misschien moet je beginnen bij het begin en eerst vertellen waar je nu werkzaam bent, bij het servicepunt bij Quintus.
Ik ben Hanna Bleker. Ik kom als cliënt nu op het servicepunt van Quintus. En ja, dat is nu een half jaar geleden dat ik daar voor het eerst kwam.
Kun je ook iets vertellen van wat je doet bij het servicepunt op dit moment?
Op dit moment ben ik vooral bezig met initiatieven nemen voor de nieuwe locatie. Om te kijken hoe het daar anders kan of beter kan. Mm-hmm. En daar worden we in meegenomen om dat te ontwikkelen. Ja.
Kun je iets vertellen over het nieuwe initiatief, de Bouwerskamp?
Hoe dat is heel breed.
Iets wat jou daarin aanspreekt, zou je dat kunnen vertellen? Dat jij zegt van, goh, ik ben nu als deelnemer, kom ik nu op het servicepunt. Straks krijgen we de Brouwerskamp. Wat vind jij echt positief aan dat initiatief als deelnemer?
Het wordt groter opgezet. Het is sowieso een grotere ruimte. Dat is al heel prettig. Het wordt heel persoonlijk gemaakt. Je krijgt persoonlijke begeleiding. Maar je mag ook zelf initiatieven nemen. Mm-hmm. En nu wordt het door te zeggen heel erg persoonlijk gekeken naar wat belangrijk is voor je. En het is allemaal heel persoonlijk. En iedereen wordt erin in meegenomen. Iedereen is ook welkom. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk.
Mm-hmm. Ja, ja. Wat zie jij zelf als je straks op de nieuwe locatie zit, hè? Wat zou jij dan zelf heel graag, want je mag heel erg je eigen talenten kun je laten zien daar, hè? Wat zijn jouw plannen als jij daar straks naartoe gaat?
Ik ben heel hard aan het werk zelf, gewoon aan mezelf. En daar ga ik gewoon mee verder. Mm-hmm. Maar wat ik heel erg leuk vind om te gaan doen is misschien om workshops te gaan geven. Op een werkvlak wat ik wel vroeger heb gedaan, maar door gezondheidsredenen niet meer kan. Mm-hmm. En om die dingen toch weer een beetje te gaan geven aan door middel van workshops. Mm-hmm. En daarin toch weer een beetje mijn hobby weer tot uiting te laten komen.
Mm-hmm. Ja. Zie je daar nu strakjes meer mogelijkheden voor dan de plek waar je nu zit?
Daar worden meer mogelijkheden voor gecreëerd. Mm-hmm. Waar ik nu zit, waar we nu zitten, kan het ook. Alleen de ruimte is gewoon is beperkt. Mm-hmm. Ja. En nu is het is dat gewoon heel erg in gang gezet. En ik ken het pas een half jaar, dus voor mij is het ook nieuw.
Mm-hmm. Ja. Je gaf ook aan van, goh, het is voor een grotere groep is het ook toegankelijk, hè?
Ja.
Kun je ook iets vertellen over de organisaties die erbij betrokken zijn en een grotere groep die er straks gebruik van kan maken?
Laat ik zo zeggen, iedereen is welkom. Mm-hmm. Letterlijk iedereen.
Ja.
Jong tot oud. We gaan ook bijvoorbeeld 's avonds, we bieden nu al twee keer per week een maaltijd aan, mm-hmm. 's avonds. En dat wordt dan op de Bouwerskamp wordt dat 5 keer in de week. Mm-hmm. En daarin gaan we bijvoorbeeld ook, zitten op de Bouwerskamp. En daarachter is de Hof van Smeden. Mm-hmm. En de mensen die daar wonen, die gaan willen we er ook in gaan betrekken. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld, wordt ook wel een maaltijd aangeboden. Maar misschien is het voor hun ook wel eens fijn om tussen jongeren te zitten. Gewoon even eruit, even iets heel anders. Mm-hmm. En die willen we dan ook, hun willen we ook gaan... daarin gaan betrekken om een keer op te gaan halen en dan mee te eten. Dat gewoon eens lekker gemengd is.
Mm-hmm. Ja.
Dat is een van de initiatieven.
Mooi. Zijn er nog vragen?
Iedereen kan aanschuiven.
Ja.
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 Nog andere? Nog misschien meer mensen vragen?
Ja, misschien de organisaties.
Mevrouw Bleker, ja?
De organisaties ook die erbij betrokken zijn. Is misschien mooi om even te noemen.
Philadelphia en Cerelo. Vergeet ik er dan nog één?
Interact Contour. Dus
en Quintus.
Ja. Ja. En Carrefour is ook bij betrokken. Ja.
Oh ja, dat is ook wel een dingetje wat ik ook weer ook mag doen nu. We werven ook vrijwilligers. Ik heb onlangs, vorige week heb ik nog een bij een sollicitatiegesprek mogen zitten van een nieuwe vrijwilliger die gaat helpen met koken. Of die gaat koken. En dan, wij als cliënten mogen dan helpen. En als we dan zelf ook zoiets hebben van, nou, we willen ook wat meer doen, dan kunnen we dat ook aangeven. Mm-hmm. Maar vrijwilligerswerven, dan ja, mag ik dus ook bij helpen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk.
Mooi. Goed te horen. Wie heeft er nog vragen aan mevrouw Bleker? Dan wel aan mevrouw Lammersen? Of?
Een vraag. Is Carrefour er niet bij betrokken? En,
ja, is ook bij betrokken.
Ja, Carrefour is er ook bij betrokken. Zijn er nog... Ja, vertel gerust hoor.
Nou, wat ik eigenlijk heel erg graag wil zeggen. Ik ben pas een half jaar onder begeleiding bij Quintus. En ik kwam daar binnen eigenlijk als een dood vogeltje wat het liefst een hoekje weg wil kruipen. En nu word ik hierin meegetrokken, hierin gekeken naar wat echt mijn persoonlijke positieve punten zijn. En dat wordt bij iedereen eigenlijk gedaan bij Quintus. En dus ook straks op de bouwerskamp echt bij iedereen. Naar positieve punten benadrukken. Dus niet meer je negatieve punten bekijken. Maar wat kan ik nog wel? En dat wordt benadrukt. En daarin mogen we dan stappen zetten. En dat gebeurt ook. Ja, dat kun je wel zien.
Ja. Mooi, fantastisch. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Hanna. Ik ga even gezien de tijd toch even door nog. Zijn er nog vragen aan mevrouw Lammers? Ik kan me ook voorstellen dat er misschien een vraag is aan de wethouder nog. Ook niemand? Oké. Okay. Nou, dan zoals ik net naast me hoor, wordt vervolgd. Nou, dat is in ieder geval mooi. Zeker. En dan wil ik u alle drie hartelijk danken voor uw presentatie. En voor uw aanwezigheid. En dank ik de commissie voor dit agendapunt. Want dit agendapunt sluiten we nu verder af. En schors ik de vergadering even voor het volgende agendapunt. Dat gaat over Schokland. Dank u wel. Goed, ik heropen de commissievergadering. SLZ. En aan de orde is een memo van Schokland op verzoek van het CDA. En het college heeft een memo geschreven over de voortgang en het proces op dit moment van Schokland. En daar zijn een aantal vragen over gerezen en vandaar dat dit punt geagendeerd is. Mede door de D66-fractie en de VVD en de CDA-fractie. Van het voortgangsrapport heeft u al een kennis kunnen nemen. En ik denk ook gezien de tijd dat wij dan, dus komen we straks in de knoei, want om 9 uur is de raad al, dat we dan direct doorgaan ook maar met het vragen die er reizen. Wie mag ik daar over het woord geven over de memo van het college? De heer Van der Wal van de CDA-fractie.
Ik wil het wel even kort inleiden waarom we het geagendeerd hebben en dan nog een aantal vragen en dilemma's. Eind maart hebben we die memo over Schokland integrale gebiedsontwikkeling werelderfgoed dus toegezonden gekregen. De komende tijd moeten er flink aantal besluiten worden genomen om van start te kunnen gaan met het project, zoals we hebben kunnen lezen. Naar aanleiding van deze memo leek het ons verstandig om dit te agenderen in deze RTG. Allereerst zijn we blij met de hoeveelheid energie die er in Schokland wordt gestoken. Ook horen we goede berichten van de gebiedscommissie waarin de stakeholders van Schokland zijn vertegenwoordigd. Toch leveren bij ons nog steeds een aantal vragen en dilemma's. En die zal ik nu, nou ja, een aantal daarvan met jullie delen en de portefeuillehouder. In de memo staat het volgende omschreven. Om de business case sluitend te maken heeft de provincie een koppeling gemaakt met het Werelderfgoedcentrum. Hiervoor wil de gemeente een ZZL-aanvraag doen van 2,5 miljoen. De provincie wil hierover meedenken mits de gemeente een hogere bijdrage levert aan nieuwe natuur. Nu is onze vraag, wat houdt dit risico in en waarom wil de provincie een koppeling maken? Ten tweede, naast de provincie heeft ook het Rijk aangegeven niet de financiële risico's op zich te willen nemen voor de nieuwe natuur. En dat deze voor rekening van de gemeente moeten komen. Is er voor alle risico's die voor rekening komen van de gemeente bekend hoe groot die risico's zijn en op welke wijze deze risico's gaan worden beheerst? En is er bepaald of deze aanvaardbaar zijn? En tenslotte, wat is de stand van zaken met betrekking tot de business case van het Werelderfgoedcentrum? En worden in deze business case ook de maatschappelijke impact en de maatschappelijke baten meegenomen? Dit zijn een aantal punten die we wel graag zouden willen bespreken.
Voorzitter. Mag ik aansluitend dan ook nog een vraag stellen?
Ja, ik ga eerst even de vragen inventariseren en dan kan het college in één keer alle vragen beantwoorden. Mevrouw Van Elk van de Politieke Unie.
Dank u wel. Wij zijn een beetje benieuwd naar de business case Nieuwe Natuur. Wanneer die nu eindelijk zal komen. 23 januari is die naar het ministerie gegaan en vooralsnog hebben we daar nog helemaal niks van ontvangen. En de rest is gesteld. Dank u wel.
Nog meer mensen vragen? Oké, niets. Niemand? Oké, dan is het woord aan de burger.
Sorry, daar heb ik nog eentje. Wij hadden bedacht dat die ZZL-gelden eigenlijk voor economische ontwikkeling was. En hoezo is dat nu voor cultuur? Dat was dan ook nog een vraag.
Dan is het woord aan de burgemeester als portefeuillehouder. En die geef ik graag het woord.
Ja, dank u wel. Misschien wel beginnen even met de stand van zaken, zoals gevraagd ook. Dat is wat een ingewikkelde, hè? Want laat ik even iets langere aanloop nemen ook. Toen wij het managementplan maakten, een jaar of 4 geleden, toen zeiden we tegen elkaar van nou, dit gaat nooit lukken natuurlijk. Zoveel gronden daar verwerven om dat bodemarchief te kunnen blijven te kunnen conserveren, dat gaat niet lukken. Dus toen waren we uitermate somber. En toen zag je in één keer dat een aantal momenten elkaar snel opvolgden. De eerste was de provincie die een zoektocht had naar nieuwe natuur. Die moest infrastructurele werken compenseren met nieuwe natuur. Nou, dat was in het Oostvaarderswold was dat jammerlijk mislukt. En de provincie had nog steeds die taak, dus die keek om zich heen. En iemand erop inschrijven. Toen dachten wij van, hé, wacht even, bij Schokland zijn we ook bezig. Dus toen hebben wij de vraag voor nieuwe natuur bij Schokland bij de provincie neergelegd. Toen hadden we in één keer een fors gedeelte van de som die we zouden moeten maken hadden we gedekt. Maar we waren het er nog lang niet. Dus toen hebben we ons gezicht gewend naar het Rijk. We hebben tegen het Rijk gezegd van ja, moet je luisteren, wij zijn niet in eerste instantie aan zet als het gaat om het in stand houden van de werelderfgoederen. Daar heeft het Rijk een commitment voor afgegeven bij het verdrag wat door de UNESCO is opgesteld. De handtekening van de minister staat onder. Wij kijken even naar het Rijk. Was het Rijk aanvankelijk na het eerste bezoek wat we daar brachten bereid om 2 miljoen erin te steken? Maar toen waren we er nog lang niet. Dus toen hebben we nog weer veel tijd en energie erin gestopt. En uiteindelijk leek het toch te gaan lukken. Ingewikkelde afspraak waar ik u nu niet meer zal lastigvallen met het RVB, het Rijksvastgoedbedrijf. Met het ministerie van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken. Dat leidde tot een toezegging op het hoogste ambtelijk niveau. Wij gaan dat gat wat er nog is, gaan wij voor een belangrijk deel dekken. Maar, zeiden de provincie en het Rijk in koor, het is niet zo dat het Rijk en de provincie alle kosten voor jullie gaan betalen. Jullie zullen zelf ook wel iets moeten doen. En dat vond ik eerlijk gezegd ook wel redelijk. Vandaar dat we kwamen ook met uiteindelijk de 2 miljoen die in de business case genoemd wordt, waar die 2 miljoen die bestaat voor 1 miljoen uit het aanleggen van fietspaden en andere recreatieve paden in het gebied zelf. En het andere miljoen is een besparing die je kunt realiseren op de exploitatiekosten van het Werelderfgoedcentrum. Dus in feite, dat is een beetje goochelen met cijfers hoor, maar je kunt het allemaal in schrift, op papier kunt u het krijgen. In feite wordt er dan van ons een investering gevraagd van 1 miljoen euro voor het aanleggen van recreatieve paden in dat gedeelte van de nieuwe natuur die aangelegd gaat worden. Daarmee heeft het Rijk en ook de provincie geoordeeld van nou, dan voldoet de gemeente in voldoende mate ook aan de eigen inspanning. Want daarnaast zorgen wij natuurlijk voor de exploitatie van het Werelderfgoedcentrum. Stoppen we er elk jaar zo om en bij de 400.000 euro in de exploitatie van het Museum Schokland op dit moment. Dus wij doen al heel veel. Hoe is nu de stand van zaken?
Mag ik tussendoor vragen stellen, meneer de voorzitter? Of?
Nou, zal ik eerst even de stand van zaken afronden, dan heb je dat gehad. De stand van zaken op dit moment is dat ze bij het Den Haag een beetje flauw begonnen te worden van de vele telefoontjes die ze van ons kregen. Ik heb nu de afspraak met de DG dat hij mij gaat bellen zodra het erop gaat lijken dat er wat risico's beginnen te ontstaan. Dus alle signalen blijven op groen staan zolang hij mij niet gebeld heeft. Toen maakten we wel eens wat zorgen over de kabinetswisseling en zo. De bedoeling is dat het in de voorjaarsnota meegenomen gaat worden. En dat kan nu elk moment ongeveer zover zijn.
Ja, u weet dat wij als fractie altijd kritisch zijn geweest op de ontwikkeling van nieuwe natuur en het Werelderfgoedcentrum op Schokland. Heeft u er ook over nagedacht om dat miljoen wat u nu zou moeten bijdragen in het totale project, om dat te steken in het eiland Schokland zoals het nu is, om te zorgen dat dat nou juist de plek wordt waar mensen het verhaal van Schokland gaan beleven. In plaats van het gigantische project wat nu op ons afkomt.
Nee, maar dat kan niet. Hè? Je zit met, kijk, het werelderfgoed wordt bedreigd. Het bodemarchief verdwijnt, oxideert, wordt aan de lucht blootgesteld. Daar moet je maatregelen voor treffen. Die maatregelen die behelzen het plan zoals dat hier ligt. Dat kost ongeveer 30 miljoen. Dat zijn de bedragen waar we het hier over hebben. Daarvoor en voor die opgave hebben we nu inmiddels zo'n beetje de handen op elkaar. En dan kun je niet zeggen voor dat ene miljoen wat dan de gemeente daarin bijdraagt, kan je het werelderfgoed redden. Zo, dat gaat niet lukken.
Dat hoort u mij ook niet zeggen. Ik zei juist van, hè, zou je ook niet dat kunnen laten en het geld en energie en tijd steken in puur en alleen het eiland Schokland.
Ja, en dan de werelderfgoedstatus opgeven dus. Ja, ja. Nee, dat hebben wij niet overwogen. Nee. Ja, dat is ook nog wel een weg te gaan. En ik wil graag van de Raad horen hoe de Raad daar dan over denkt. Kijk, een werelderfgoed is een kostbare plicht die je hebt. Die je bent aangegaan ook als gemeente. Met de UNESCO, met het Rijk. Wij hebben daar afspraken met elkaar over gemaakt. Onze handtekeningen staan eronder dat wij ervoor zullen zorgen dat dat werelderfgoed geëxploiteerd, bewaard en behouden blijft voor toekomstige geslachten. En je mag dus niet van het college verwachten en helemaal niet van de portefeuillehouder dat hij dat in de waagschaal gaat stellen.
Nee. Zou u verder willen gaan met de beantwoording? Even die stand van zaken of businesscentrum ligt er nog. Risico's heeft u wat over verteld.
Ja, financiële risico's voor rekening van de gemeente. Zover zijn we eigenlijk nog niet. Hè. De gemeentelijke bijdrage die is dus die 2 miljoen. Natuurlijk zul je, als je straks uiteindelijk zover bent dat je de handtekeningen gaat zetten, zul je goed de risico's in beeld moeten hebben. Zul je benoemd moeten hebben en ook belegd moeten hebben. En er liggen risico's bij verschillende partijen. Voor wat betreft nieuwe natuur bij de provincie. Voor wat betreft waterhuishoudkundige zaken bij het waterschap. Nou, elke partij heeft zijn eigen risico. En je zult ze moeten benoemen en je zult ze in beeld moeten brengen. En u mag van mij aannemen
dat voorzitter.
Als ik bij u kom met een voorstel, dat daar ook de risico's in benoemd en geadresseerd zijn.
Meneer Van der Wal.
Bij de verwerving ligt het risico dus volledig bij de provincie en het Rijk, als ik u goed beluister.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Kijk, dat zijn ook zaken die wij nog niet uitonderhandeld hebben. Hè, omdat we ook nog niet het groene licht hebben. Op het moment dat je het groene licht hebt, dan zul je moeten beleggen welke risico's bij wie liggen. En je zult ook moeten bespreken hoe je die risico's aangaat. Als bijvoorbeeld een risico is dat je gronden niet aan kunt kopen of tegen hele hoge prijzen, dan zul je moeten bepalen of je dan het gebied kleiner maakt bijvoorbeeld. En op zo'n manier de risico's beperken.
Voorzitter, maar u zegt net, we steken een miljoen in voor fietspaden en dat soort zaken. En nu hoor ik dat dus bij de verwerving, dat daar ook gewoon dat miljoen dus veel verder kan oplopen. Hoor ik dat nou goed of blijft het bij een miljoen?
Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Maar dan ga ik nog iets zelf zeggen. Wij hebben ons gecommitteerd omdat we als gemeente ook aan de lat staan. Hè? Je kunt niet alleen maar naar anderen kijken. Wij hebben gecommitteerd aan 2 miljoen. 1 miljoen voor fietspaden en 1 miljoen als bijdrage uit het Werelderfgoedcentrum. De risico's die te maken hebben met grondverwerving, ja, daar moeten we het met elkaar over hebben. Daar moeten wij nog afspraken met elkaar over maken. Zover zijn wij nog niet. Kijk, ik probeer u als raad zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Maar alles is natuurlijk nog niet uitgegeten en uitonderhandeld. In dat stadium zijn we nog niet.
Meneer Van der Velden.
Ja, het is een gesprek, hè?
Ja.
Dus ik heb. Dus de vraag is dan aan de VVD in eerste instantie en dan ook aan de tweede instantie aan het CDA. Maar ik wil graag een toelichting van de achtergrond van uw vraag weten. En de burgemeester heeft daarop geantwoord in die zin dat de principale vraag is, willen we de werelderfgoed Schokland behouden of niet? Toch? Mijn vraag is aan het VVD, waar hun twijfels liggen. Dan zou het een mooi lokaal thema kunnen zijn voor de verkiezingen straks. Interessant. Dus beken maar eens even kleur.
Nou, wat ons betreft is die werelderfgoedstatus niet kosten wat het kost, het meest belangrijke. Wat ik wel belangrijk vind is dat we Schokland kunnen gebruiken als toeristische trekpleister en dat we daar dan op een juiste manier mee om moeten gaan. Daarbij is die werelderfgoedstatus niet heilig wat ons betreft, kosten wat het kost met alle risico's die daarbij horen. Vandaar ook de vragen die het CDA in samenwerking met de VVD nu stelt naar aanleiding van de memo.
Okay, dat
is wel, voorzitter, ik neem aan dat u de zaak hebt voorbereid. Dus het woord kosten wat het kost komt niet uit de lucht vallen. U gebruikt dat. Dus ik neem nu aan dat het kosten wat het kost, dat u dat kunt onderbouwen. Dus ik zou graag een onderbouwing willen hebben en een toelichting willen hebben, zo specifiek mogelijk, wat u bedoelt met kosten wat het kost. Waar praten we dan over?
Ja, dan moet ik eerlijk zijn, want daar kan ik u nu geen antwoord op geven. We hebben de business case ook nog niet voorgelegd gekregen. De reden dat wij de vragen stellen heeft te maken met de memo en de onduidelijkheden die we daarover vonden. Met name ook de Zuiderzeelijngelden die daarin worden genoemd. En de risico's die we lopen. En dat is ook waar we net nu de vragen over hebben gesteld. Uit de mond van meneer Van der Wal.
Maar voorzitter, dan stel ik de vraag nogmaals. Dan is het toch raar. Dat is toch raar, echt waar mensen, echt, dit is echt raar. Dat we hier een thema hebben, we schokken bij de kop. U zegt kosten wat het kost, u positioneert hier wat, u maakt mensen onzeker. U twijfelt over Schokland en u gaat mij toch niet vertellen dat u dit niet weet, dat u zegt ik heb hier geen antwoord tot de business case moet doorkomen. Dat is toch raar. U kunt voorbereiden, u kunt zelf, we hebben hier een voorlichting gehad, notabene in deze zaal. In deze zaal hebben wij mensen gehad die hier toelichting kwamen geven tot twee keer toe over werelderfgoed Schokland. En u gaat me nu vertellen dat u koste wat het kost als statement poneert en u kunt het niet onderbouwen. Dat is raar.
Voorzitter, goed. Maar de heer Van der Velde die noemt het CDA ook. Wij vinden het werelderfgoed, dat moet behouden blijven, die bodemschatten moet behouden blijven. Alleen, je hebt natuurlijk, je kunt dat doen op niveau A, op niveau B die meer kost en op niveau C die heel veel kost. En nou ja, daar hebben we het over. En dat wordt ook benoemd in die memo. Dus dan moet je wel vroegtijdig...
Even voor de helderheid. De vraag van de PvdA-fractie was gericht aan mevrouw Lindenberg van de VVD. Daar wilde de PvdA-fractie duidelijk hebben. De CDA is hierin niet genoemd. Voordat u verder gaat met het gesprek, heb ik nog steeds even twee vragen openstaan voor het college. Die wil ik, denk ik, ook in het belang van de politieke unie beantwoord zien. En dat is de vraag van wanneer komt die business case voor de nieuwe natuur en de eventuele ZZL gelden voor economische ontwikkeling. Zou u daar nog op willen reageren, burgemeester?
Ja, ik vind business case vind ik ook een beetje een moeilijk woord. Ik begin het steeds minder te begrijpen, ook ben ik bang. Want die ligt er gewoon, hè? Die ligt er gewoon. En die kent u ook. U hebt de scenario's hebt u gezien. We hebben voor het minst kostbare scenario hebben we ook gekozen. Wel met behoud dus van de werelderfgoedstatus. Die ligt gewoon ter inzage. De risico's, die heb ik u net geschetst. Die zit op dit moment blijven die beperkt tot een eenmalige investering van 2 keer 1 miljoen. En andere risico's, daarvan heb ik u toegezegd, die krijgt u natuurlijk klip en klaar krijgt u die uitgemeten. Er is niemand die met u een loopje gaat nemen en risico's onder het kleed gaat vegen. Die komen er gewoon te liggen, die worden besproken en alle risico's worden voorzien van een oplossing en een scenario wat erbij hoort. U vroeg dan ook nog naar de maatschappelijke impact van het geheel. Ja, met name die maatschappelijke impact. Ik ben ook blij dat u daarom vraagt, want daar gaat het in feite om. Je hebt als samenleving hier, als overheid, heb je toevertrouwd gekregen 1 van de 10 werelderfgoederen in het land, waar we geweldig trots op zijn, die we koesteren met elkaar, die een belangrijke rol in onze samenleving vervult. Wij zien mogelijkheden, en dat is ook de opdracht van u, om dat uit te bouwen, om daar meer mensen naartoe te halen, maar dan moet je wel bij het begin beginnen. En dat is het werelderfgoed. Die stap kan je niet overslaan. En dan volgt er een werelderfgoedcentrum en ook al die voorstellen die nu nog in een staat van wording zijn, zodra ze wat concreter zijn, dan krijgt u ze voorgelegd met alle risico's en kansen die erbij horen. Want we hebben het over risico's. Ik zie eerlijk gezegd in dit traject vooral kansen.
Goed, meneer Van der Wal.
Ik doelde met de maatschappelijke impact ook of dat mee wordt genomen in het onderzoek van het Werelderfgoedcentrum. Wat dat zeg maar oplevert, ja, maar dat is interessant. Dat wordt meegenomen, niet alleen de financiële haalbaarheid in die business case.
Nee, het gaat vooral om die maatschappelijke, het gaat niet om de financiën. Het gaat om wat heb je hier met elkaar, wat heb je te koesteren in je gebied. Wat heeft de maatschappij daar voor voordelen bij? Daar gaat het om, helemaal met u eens.
Goed. Zijn er nog meer mensen die vragen hebben aan het college over deze memo? Oh ja, die staan nog open. Ja. Aanvraag. Ja.
Elke toerist staat voor een bepaald bedrag. Hè? En elke toerist die je in je gemeente ontvangt, die heeft een economische betekenis. En ik zou dus ook heel sterk de stelling willen verdedigen dat toeristen naar dit gebied toe halen, dat dat een economische ontwikkeling is. Dus Zuid-Zeelijn gelden voor recreatie en toerisme is zeker een passende besteding. Wordt ook niet bestreden hoor, daar zijn we het met elkaar over eens.
Nog meer vragen aan het college? Niets aan elkaar nog?
Ja, ik was benieuwd of er een van de partijen überhaupt vindt dat het nog moet stoppen. Wat dat zeggen, hè? Het eiland. Of dat we toch wel voor de status werelderfgoed gaan. Want als er straks helemaal op het eind pas iemand zegt, nou, dit hadden we helemaal niet moeten doen. En dan is er in één keer een meerderheid, dan zitten we elkaar te foppen volgens mij. Dus ik was wel benieuwd hoe andere partijen er naar kijken. Nou ja, ja, volgens mij, kijk, je komt ergens een keer op een punt dat je niet terug kunt. En volgens mij zitten we nu nog op een punt dat je zegt van, we kunnen nog terug. Hè, dus er is wel al heel veel vooronderzoek gedaan, maar hoe verder je in het proces komt, hoe meer kosten je gemaakt hebt. En als je dan nog zegt, nou we blazen alles af en het museum staat er voor wat het staat en we doen verder niks meer, dat kan natuurlijk een keus zijn. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, geven we überhaupt aan het college mee, gaan we door met die ontwikkeling van het wereld, dat het een werelderfgoedstatus op blijft?
Gewoon doorgaan en nou, we houden de burgemeester aan de miljoen voor nieuwe natuur, recreatieve inrichting en de miljoen voor het werelderfgoedcentrum.
En volgens mij ligt daar het punt. Ja, volgens mij ligt daar het punt, want het zou dus prima nog meer kunnen worden. Dus als je nu niet incalculeert dat er nog een miljoen bij kan komen, omdat bijvoorbeeld dat verwerven van die gronden best eens duurder kan zijn, moet je het er hier nu ook over hebben. We krijgen het nog wel, maar hoe langer je het uitstelt om een keuze te maken, hoe meer je elkaar fopt en hoe sneuier het is dat je...
Dat is helder. En nou ja, het heeft,
dus zijn ik was daar wel benieuwd naar.
Uw vraagstelling is helder. Zijn er ook partijen die dat willen reageren? Met een visie of statement.
Ik zou er wel op willen reageren, want ik ben het helemaal eens met mevrouw Hoekstra van de SP. Alleen dat betekent wel dat we ook antwoorden moeten krijgen die ons verder helpen in die keuze. En die hebben we vanavond wat mij betreft nog niet gekregen.
Oké, mevrouw Lindenberg.
Ja, u begrijpt wel uit de vraagstelling die de VVD net aan de portefeuillehouder stelde. Waar onze angst eigenlijk voor zit, is zeg maar de financiële risico's op termijn. Burgemeester zegt, die worden nog in kaart gebracht, die komen naar ons toe. Ik deel uw zorg over waar ligt het point of no return. Dat vind ik in dit hele proces eigenlijk wel lastig. Projecten haken in elkaar, met elkaar, bij elkaar. Nieuwe natuur, werelderfgoed, centrum, museum Schokland, cultuurbedrijf, daar ook investeringen. Ik zou me wel eens even willen beraden en misschien ook nog wel wat extra aanvullende vragen technisch willen stellen om te kijken van waar zit nou voor ons als VVD, zit echt die angel in die financiële risico's op termijn? Verwachtingspatronen, komen die wel overeen? De twijfels die er ook zijn gerezen bij de vorige themabijeenkomst, die was in de raadzaal. Nou ja, en alles, dat alles overziend maakt het dat wij wel heel erg twijfelen. Ja,
goed, tot slot. Meneer Van der Velden nog.
Ik wil er wel op reageren. Ik zou hem wel scherp willen maken in de zin van, en dat is ook wat de voorzitter van het college net zei als portefeuillehouder, van willen wij een werelderfgoed Schokland, ja of nee? Want de point of no return is al geweest. De principiële vraag is, wil je dat, ja of nee? En de Partij van de Arbeid, GroenLinks-fractie, wil dat wel. Dus voor ons is het point of no return geweest. En op het moment dat je dat zegt, dan heeft dat consequenties, is net toegelicht met alle financiering die erbij hoort. Daar kun je omheen praten of niet. Ik wil van de VVD weten, wat vindt de VVD? Willen zij een werelderfgoed Schokland, ja of nee? En nou niet zeggen, ik moet het nog terugbrengen bij de fractie. Dan had u net gewoon andere vragen moeten stellen en niet twijfels moeten stellen bij kosten tot kost en u beter voor moeten bereiden.
Daarvan heeft u al een antwoord gehad van de VVD, namelijk dat ze wachten op kostaspect. Goed, wij moeten door naar de raadsvergadering. Dank college voor de beantwoording. En dan sluit ik deze RTG.